Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Hoe kunnen twee jonge gasten, die in feite op het eerste zicht doodnormaal zijn, zulke beestigheden doen?
Het ontbreken van emotie, het gebrek aan empathie, dat is eigenlijk de essentie van het probleem hier.
Dat zijn monsters, hè? Dat zijn geen mensen, hè? Dat zijn monsters. Hè?
...29 september 2003. Die datum zullen heel wat inwoners van Geraardsbergen nooit vergeten. In de nacht van zondag op maandag vond op de Grote Markt in het gezellige café Het Vraagteken een gruwelijke roofmoord plaats. Drie mensen zijn toen omgebracht. We reconstrueren de feiten en de verhoren op basis van het gerechtelijk onderzoek. In deze aflevering vertellen speurders en nabestaanden het echte verhaal van die dramatische gebeurtenis. Je luistert naar De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 2, de cafémoorden.
De maandag is het markt in Geraardsbergen. Dus de maandagmorgen moet de markt leeg zijn om de marktkramers zich te kunnen opstellen. En om, ik dacht, 5:45 morgens stond er nog een auto op de markt die in de weg stond. Die stond ter hoogte van café Het Vraagteken. Ze hebben de nummerplaat gecontroleerd en dat bleek de nummerplaat te zijn van een auto van een uitbater van Het Vraagteken, van Brian van den Bremt.
Uitbater Brian van den Bremt woont nog bij zijn ouders. Zij krijgen de politie aan de lijn.
Mijn vrouw krijgt een telefoon 5:45. De politie van Geraardsbergen.
Je moet uw zoon zijn wagen komen verplaatsen, want die staat nog op de markt.
Die mevrouw had dan getelefoneerd naar haar zoon Brian, maar ze had geen reactie gekregen.
Zowel de ouders als de politie zijn snel ter plaatse. De auto moet dringend verplaatst worden. Maar er is iets heel vreemds aan de hand.
We zagen dat die auto er effectief stond en het café was open. En er lag een krant in de nul.
Was er donker nog en ben achter een deur gegaan. En natuurlijk, ja, ik heb hem zien liggen. En ik heb direct mijn vrouw een duw gekregen natuurlijk. Dan ondertussen is de politie binnengekomen en ja, ik moest direct buiten. Hè.
Twee politiemannen gaan alleen het pand binnen. De ouders wachten buiten bang af.
Zijn ze naar binnen gegaan, gebruik maakten van een toortslamp van de politie. En dan hebben ze daar de gruwelijke ontdekking gedaan. Daar lag Brian van den Bremt. Vastgetaped eigenlijk aan de eerste spijler van de trap. Hij was duidelijk overleden. Het hoofd was volledig met bloed overdekt.
Ja, ik kreeg mijn zoon er zien liggen, hè. Bebloed tot en met. Het was afschuwelijk, hè. Als ik hem door... Het was een bloedbad.
Volgens dat William mij gezegd heeft, was Brian echt niet meer te herkennen. Niet meer te herkennen, nee.
Die hersen... over zijn gezicht. Alles was kapot. Het is lelijk om te zien, hè.
Vader William moet zijn zoon in deze toestand identificeren. Ook het gerechtelijk lab en de wetsdokter zijn snel ter plaatse.
We hebben dan beslist van eerst het labo zijn werk te laten doen. Alle sporen te onderzoeken in het café, van aan de voordeur tot op de vindplaats van de uitbater van het café.
Ze hebben onmiddellijk alles afgesloten en zijn de sporenopnames begonnen.
Die man lag in feite half op zijn knieën. Je zag dus eigenlijk dat zijn benen vastgebonden waren, dat zijn handen ook eigenlijk vastgebonden waren en dat hij in feite vastgebonden was met zijn hoofd aan die trapstel, ook met plakband.
Ook het VTM-nieuws is die dag snel ter plaatse.
Het waren de ouders van de uitbater van Café Het Vraagteken op de markt in Geraardsbergen die zijn stoffelijk overschot vanmorgen vroeg aantroffen.
Het is een vrij brutale moord geweest, maar voor de rest kan ik daar niks over zeggen, omdat dat het gerechtelijk onderzoek zou kunnen doorkruisen. Een en ander wijst misschien op een afrekening.
De politie heeft op dat moment twee verdachten. De vaste dienster Cynthia Ronsen en stamgast Bjorn Wijmeers. Zij hielpen allebei op zondagavond mee in het café. En ze zijn spoorloos.
We dachten dat hier een zaak zijn die rapelijk opgelost is. Onze veronderstelling was, de dienster en die jongen hebben de cafébaas een tik op zijn hoofd gegeven en zijn er met zijn kluit vandoor.
3 uur na de ontdekking van het lichaam van Brian is de plaats van de misdaad onderzocht. De politie heeft alle mogelijke bewijsstukken verzameld. Maar dan blijkt tot ieders verrassing dat er nog veel meer aan de hand is.
Nu, er was een misverstand. De lokale politie, ze hebben na het vinden van het lichaam van Brian, hebben ze onmiddellijk alles afgesloten. En zij dachten dat onze diensten, onze labodiensten die ter plaatse kwamen, bij het begin van de vastlegging een rondgang gingen doen in de woning. Onze mensen kwamen ter plaatse en die dachten dat de mensen van de lokale politie de voorziene rondgang in de woning hadden gedaan. Dus zijn ze eigenlijk stelselmatig opgeschoven. En het is maar een paar uur nadat het lichaam van Brian was gevonden dat ze met een sporenonderzoek aan de keuken van de instelling kwamen, waar ze nog 2 lichamen vonden.
Van een jongen en van een meisje, die ook eigenlijk op dezelfde manier ingepakt waren, gebonden aan hand en voet, met tape. En dus de eerste vraag eigenlijk was, wie is dat? Hè? We vermoeden dan wel dat het misschien Cynthia kon zijn en Bjorn, maar we waren daar absoluut niet zeker van. Dat heb ik eerst gevraagd aan de politie, van een keer tot bij die familieleen te gaan, om een keer foto's te krijgen, om een beschrijving te krijgen van de kledij, waarmee dat ze het laatst gezien hadden kan. Ja, en dan een klein uurknurken kregen we de bevestiging dat het wel degelijk was eigenlijk Cynthia en Bjorn. Dus de hypothese dat Bjorn en Cynthia de cafébaas overvallen eigenlijk al, dat verviel eigenlijk onmiddellijk. We mochten van nul starten, dus alles was terug mogelijk.
Het zijn maar in de namiddag de 2 anderen gevonden. Hè. Maar er zijn veel mensen die zeggen, alleen moet dat zo lang duren van die 2 anderen. Maar dat begrijp ik heel goed, hoe dat komen is. Hè. Ja, ze moeten het onderzoek doen op Brian en ze mogen niet verder gaan. Hè. Ze moeten er wel boven ze zweven. Hè. Ze mogen geen stap verder gaan. Hè.
Voor de ouders van cafébaas Brian is er nog een extra beproeving. Zoals vaak gebeurt, worden zij beschouwd als eerste verdachten.
Toch versta ik het niet dat de politie hier toegekomen is en dat wij zogezegd de eerste verdachten waren. En dat werd nu ook nog altijd op mij. Dus we moeten met iemand beginnen, hè, met de eerste verdachten. Hè.
De politie doet bij de ouders zelfs een huiszoeking.
En dat was ook hard voor ons. Hè. Huiszoekingen doen ook van alles. Het is allemaal gepasseerd.
De huiszoeking en het verhoor van de ouders leveren niets op. Het onderzoek gaat zijn tweede dag in.
Er was geen enkele aanwijzing naar een dader. Iedereen dacht onmiddellijk dat het kon gaan om een roofmoord, omdat er geen geld, geen gsm's, geen portefeuilles van de slachtoffers gevonden werd.
Alle geld was weg in de café. De gsm's van de slachtoffers waren weg. Portefeuilles waren weg.
Maar was dat dan het motief? Of was dat een bijkomstigheid? Bij Bjorn was ook een oog weg. Dus ja, de feiten zijn gruwelijk. En waarom was dat zo? Hè? Er waren veel andere mogelijkheden.
We hebben gevraagd om onmiddellijk al te beginnen met een buurtelijk onderzoek. We hebben dan ook getracht meer informatie te krijgen over de relaties van de slachtoffers.
relaties in de meest uitgebreide zin. Financiële relaties, amoureuze relaties.
De speurders onderzoeken ook alle elementen die een eventueel verband kunnen leggen met een crimineel milieu.
Wel, er waren veronderstellingen dat Brian met drugs zou te zien gehad hebben.
Zijn achter drugs gezocht, denk ik. Brian was tegen drugs. De mensen zeggen van alles, hè.
Van alle getuigenissen over Brian en zijn café is er één waar de speurders het meeste belang aan hechten. Die van een late klant op de avond van de moorden.
De jongen wist te vertellen dat hij daar om 10 uur 's nachts de maandagmorgen vertrokken was. En dat op dat ogenblik nog de volgende personen in de café waren. De uitbater Brian, de dienster Cynthia Ronsen, zijn vriend Bjorn Wijmer. En dus, hij zegt, als ik vertrok, zaten er in het café ook nog 2 jonge gasten, vooraan eigenlijk in het café. Een jonge gast waarvan de leeftijd tussen de 20 en de 30 kon gesitueerd worden. We hadden ook een zeer belangrijk voetspoor onmiddellijk in de omgeving van Brian. En dan hadden we ook nog een voetspoor waarom we 100% zeker van waren dat van de daders was, omdat blijkbaar een van de daders in het bloed hadden getrapt. En dus met bloed aan hun schoenzool overal een beetje in het gebouw hadden gelopen.
Met die schoenzoolafdruk worden alle schoenwinkels in de buurt bezocht. Maar dat levert niets op. Maar door de tip over de 2 late klanten is alle hoop gevestigd op deze bewakingscamera. Een camera die 24 op 24 de markt van Gerardsbergen filmt.
Het toppunt was de nacht voordat de moord zich had voorgedaan, hadden ze de instelling van die camera gewijzigd. Voordien kon de Hans de markt van Gerardsbergen zien tot aan de hevels van de woningen. Dus je kon eigenlijk zien wie dat er uit een café zou buiten gekomen. Maar blijkbaar de politie, ik weet niet om welke reden, had gezegd, ja, uiteindelijk moeten we niet zien wie dat er uit een café komt. De bedoeling is dat we de markt overzien. Want had die camera zijn oorspronkelijke instelling gehad, ja, dan hadden we zo een keer op film gehad.
De politie noteert met behulp van de bewakingsbeelden wel alle nummerplaten van de wagens die 's nachts op de markt stonden. Alle eigenaars worden gecontacteerd.
We hebben ook getracht van alle toevallige passanten op de markt in kaart te brengen. Dat zijn dus mensen die naar een bankautomaat gaan, de postbode, ook private postbedelers.
Ook al die getuigen worden ondervraagd over het café.
Als ik zeg dat er de eerste maand 500 verhoren gebeurd zijn, zal er niet veel naast zijn. Er zijn heel wat tijd in gestoken.
1 maand later is de drievoudige moord in Café Het Vraagteken nog steeds onopgelost. Gerardsbergen leeft al die tijd in angst voor de moordenaars.
Dat onderzoek heeft etelijke weken geduurd. Ik dacht 4, 5 weken. Er zijn heel veel mensen gehoord geweest. Er zijn heel veel onderzoeksdaden gesteld geweest. Er zijn huiszoekingen gebeurd. Wij kwamen altijd op dode sporen terecht. Hè, van, ja, dat leidt naar niks.
Dat worden 5 slechte weken. Allee, moeilijke weken voor ons. Hè.
De moordpartij verlamt de hele stad.
Alle winkels vanaf 5 uur deden ze dicht, omdat ze schrik hadden van het ogenblik dat het donker werd, dat er zo iemand binnengekomen is en die mij heel hetzelfde zou gedaan hebben. Hè. Ja, ik was echt bang, echt bang. Iedere keer als er iemand belde, je springt een meter omhoog, dat je zegt, je weet niet wie dat is. Hè. En ik durf niet meer buiten gaan.
Op 29 september 2003 worden 3 jonge mensen vermoord teruggevonden in Café Het Vraagteken op de markt van Gerardsbergen. Het zijn de dienster Cynthia Ronsen, vriend en vaste klant Bjorn Wijmeers en Brian van den Bremt, een populaire cafébaas.
Hij was zeer geliefd bij de mensen, heel veel zelfs. Ze hadden hem zeer graag. Ze werden daar goed ontvangen. Hij deed alles wat het kost voor café goed te houden.
Iedereen vond hem plezant, want hij was hier vrij populair in de stad. Iedereen kon Brian. Echt, hij was plezant, plezant met iedereen.
Ook de andere slachtoffers, Cynthia en Bjorn, waren geliefd in Gerardsbergen. De politie denkt daarom dat het gaat om een roofmoord. Want ook alle portefeuilles en de gsm's blijken verdwenen. Intussen is men al 4 weken met man en macht op zoek naar de daders.
uiteindelijk hebben we daar toch van 30 september tot en met 3 november met 30 man elke dag aangewerkt, behalve één weekend. Ik heb op een bepaald ogenblik gezegd, we moeten een keer stoppen, want ik zag dat ze op hun tandvlees zaten.
Iedere tip werd behandeld, werd onderzocht, werd bekeken. Ja, als je niks hebt, moet je alles gebruiken dat binnenkomt. En dat is... Dat moest allemaal uitgezocht worden. Wij hebben heel veel werk gestoken in het uitpluizen van de omgeving van de slachtoffers.
Ook hun gestolen gsm's worden al een maand lang gemonitord. De telecomoperatoren kunnen namelijk het toestel traceren, zelfs als er een nieuwe simkaart wordt gebruikt. Een erg kostelijk onderzoek, maar zeer efficiënt.
Uiteindelijk was het de gouden tip van onze misdrijfanalist. Die bleef zeggen aan de onderzoeksrechter, maar houd de gsm's van de drie slachtoffers, de drie gsm's die gestolen waren, nog even onder bewaking.
...23 oktober... krijgen we berichtelijke van een van de operatoren dat de gsm die oorspronkelijk in het bezit was eigenlijk van Brian plots terug gebruikt werd met een PNGO-kaart.
Dus wij zagen plots dat er op die gsm telefoons binnenkwamen. Het bleek een telefoons te zijn hier van Randstad. Die belde naar iemand.
En we hebben bij interimkantoor gaan informeren wie dat er klanten waren. En op die manier kwamen we te weten dat dat toestel van Brian in het bezit was van een klant van interim Randstad. En dat was Sven Vlassenbroek.
De lokale politie onderzoekt in de grootste discretie wie Sven Vlassenbroek is.
Blijkbaar iemand die in Gerardsbergen woont, die ook nog een broer heeft. En op dat ogenblik begint men al te denken. Je ziet dat die leeftijd van die twee jongens, dat is ja, vooraan de 20. Dus die zouden in feite in het vizier kunnen komen als die twee onbekenden die nog in het café zaten.
De broers Sven en Steven Vlassenbroek worden in het grootste geheim opgespoord.
Krijgen we opnieuw bericht van een operator die meedeelt dat het toestel van Cynthia met hetzelfde gsm-nummer wordt gebruikt. Dus gsm van Cynthia en van Brian zijn blijkbaar in dezelfde hand.
En zo zijn er voldoende redenen voor een huiszoeking in het appartement van Sven Vlassenbroek.
En het was eigenlijk onmiddellijk schot in de roos. In de Kasteelstraat had men Steven en Sven, vond men ook de gsm's van Cynthia en Brian. En men vond daar ook, bij de huiszoeking, badmutsen, waar dat dus ogen uitgeknipt waren.
Het was ook niet proper, het was daar vuil. Mensen leefden werkelijk met een tv en video's en computerspelletjes. En voor de rest was er niks, hè. Je zag duidelijk dat er een chronisch geldgebrek was. Alleen maar armoede.
De twee broers worden overgebracht naar het politiekantoor van Oudenaarde, waar ze in twee afzonderlijke kamers verhoord worden. Wij reconstrueren de letterlijke verhoren op basis van het gerechtelijk dossier.
Naam en voornaam?
Vlassenbroek, Sven Vlassenbroek.
Oké, nationaliteit Belg, veronderstel ik.
Ja, Belg.
Wat is het beroep?
Ik werk momenteel niet.
Naam?
Steven.
Volledige naam, alstublieft.
Vlassenbroek. Steven Vlassenbroek.
De ene gsm heb ik gekocht.
Van wie?
Dat weet ik niet meer.
Come on. Denk eens na.
Al gehoord over de moorden in café's vraagteken. Wat?
Ja.
Wij weten dat je daar iets mee te maken hebt. Wat heb je daarop te zeggen?
Dat tweede toestel?
Die heb ik ergens gevonden in een nachtwinkel.
Ik zal maar toegeven dat wij het gedaan hebben, zeker.
Na een kwartier zegt Steven al dat hij feiten gepleegd heeft met Sven.
dat voor mij niet zeggen dat je het gedaan hebt, hè? Dat zeggen omdat dat zo is.
Mijn broer en ik hebben dat gedaan.
Oké dan. Waarom?
Voor het geld.
Het nieuws dat de daders van de drievoudige moord opgepakt zijn, verspreidt zich als een lopend vuurtje doorheen Gerardsbergen.
Voordat de daders uitgekomen waren, stond me hier in Gerardsbergen op de markt. En komt de politie bij mij, iedereen dat goed ken, en hij zegt tegen mij: William, waar zijn ze? Moet dan. Ik heb mijn kroon toegesmeten, hè. Toek, hè. Echt hoor, hè. Als ze dat komen tegen haar zeggen, hè, waar zijn ze? En ze was zeker, hè, dan ze zo.
De 24-jarige Sven Vlassenbroek en zijn jongere broer Steven, 19 jaar, worden officieel aangehouden en opgesloten in afwachting van verdere verhoren.
Beide broers hadden een chronisch geldgebrek. Woonden samen, zaten ganse dagen samen, want geen van beiden ging gaan werken. En door het chronisch geldgebrek zijn ze beginnen spreken over het slaan van een slag.
Iedereen zei dan, ja, het zou weer een vrienden zijn en dit en dat. Maar je ziet het wel, het is op vijf straten van mijn deur dat ze woonden. Dus het zijn geen vreemden, het zijn Belgen, hè.
Het leven van de broers Vlassenbroek bestaat uit drank, drugs en gewelddadige videogames. En ze hebben voortdurend geldtekort.
En van wie kwam het idee om de diefstal te plegen?
Van mij, mijn broer.
En waarom het vraagteken?
We hadden eigenlijk iemand overvallen aan een bankautomaat. Maar er kwam niemand af.
In café Het Vraagteken was er geld. Dat wisten de broers.
Iedereen wist dat bij Brian een vrijdraaiend café was. En hij had een vrije weekend achter de rug gehad, want hij had twee verjaardagen gehad. En ja, er was er wel goed verteerd dat weekend ook.
En ze hadden dus ook gehoord dat de cafébaas zijn recepten van de zaterdag en de zondag bijhield tot de maandagmorgen.
Ze hebben dan de voorbereidingen thuis getroffen. Steven heeft een jachtmes op zak gestoken. Sven had zijn vlindermes meegenomen.
Ze komen dan toe in de café. Op dat ogenblik is het half 1 s'nachts. Ze zetten zich vooraan in de café. Ze bestellen een pintje en ze worden bediend door Cynthia.
Steven gaat een eerste keer op inspectie om te controleren of er camera's hangen. Dat is niet het geval.
Hij heeft verslag uitgebracht van zijn inspectieronde. Ze hebben dan nog een pintje besteld. Cynthia heeft dan ook de gordijn toegedaan.
Op dat moment zijn alleen nog cafébaas Brian, dienster Cynthia en stamgast Bjorn aanwezig.
We hadden afgesproken dat Steven naar het toilet zou gaan, zijn handschoenen aan zou doen en zijn mes zou pakken.
En dan zou ik terugkeren en bij de dichtste persoon een mes tegen de keel zetten.
Wanneer Steven terug in het café komt, grijpt hij Brian vast en zet hem een mes op de keel.
Blijkbaar had hij hem niet goed vast, maar Brian heeft zich kunnen lostrekken. En is naar voren gelopen.
Steven heeft dan geroepen naar Sven. En Sven heeft hem rechtgesteld, zijn knipmes uitgehaald. En dus heeft eigenlijk de weg versperd voor Brian.
Ik heb naar hem gestoken, maar ik weet niet of dat troep was.
Maar hij bloedde toch?
Ik heb gezegd, dat geeft niet. Je gaat er niet van sterven. Doe gewoon wat ik zeg.
Van de grond! Van de grond!
dat moment hebben ze gevraagd aan Brian waar zijn geld was.
Hij heeft nog eerst gezegd, mijn ma heeft dacht het geld al geweest. En het was niet waar, maar ja, hij had dat waarschijnlijk gezegd dat hij dacht ze zullen weggaan of iets.
Ik geloof hem niet. Ik zei dat er sowieso nog geld moest zijn in het café.
En dan zegt hij, ja, er is hier wel nog geld, maar dat is klein geld die achter de togelijke in een kistje zit.
Ik heb toen gekeken of dat waar was.
En?
Stond daar zo een kistje met geld. Klein geld.
Wat heb je ermee gedaan?
In een handdoek gedaan en op een tooglicht.
De broers besluiten om hun drie slachtoffers vast te binden.
Dat er geen koord en ik hoef niets mee. Sven heeft dan gevraagd aan Steven dat hij op zoek zou gaan in de café of dat er geen materiaal was om die mensen in te pakken.
En in de keuken heeft hij drie rollen tape gevonden.
Hoe onverklaarbaar dat ze met twee mensen, drie mensen in bedwang hebben gehouden. Twee met een mes. Maar als een van die drie had ik op een bepaald ogenblik had gereageerd, dan had er iets heel anders geweest.
Het zijn veel mensen die gevraagd hebben waarom heeft Brian geen fles door de ruit gesmeten. Maar je mocht met alle macht een fles smijten die ruit zou niet kapot geweest hebben.
Het zou natuurlijk een keer moeten in de situatie zitten. Als je ziet dat er iemand van uw kennis daar een mes op zijn keel krijgt en men zegt iedereen op de grond, misschien de eerste reactie eigenlijk is, oh, maar misschien wachten. Het zal misschien allemaal niet zo erg worden.
Voor weerstand is het nu te laat. De drie slachtoffers worden stevig gekneveld.
Die mensen zijn allemaal op dezelfde manier ingetaped geweest. Vrij doordacht. Eerst hun mond, zodanig dat ze niet meer kon geluid uitbrengen. En dan aan de voeten vastgebonden. Dan de gang bij de ene vooraan, bij de andere achteraan.
Dan beginnen de broers hun buit te verzamelen.
Daarna heeft mijn broer één voor één hun zakken afgetast.
Iets gevonden?
Cynthia had niets. Brian had toch geld op zak. Zijn sleutels zaten ook in zijn zak.
Toen viel mijn Frank dat de deur nog niet op slot was.
De daders hebben geluk. De deur is nog geen 10 minuten op slot en plots staat er iemand voor het café.
Op dat ogenblik waren dus de slachtoffers nog in leven, was er nog niets dramatisch gebeurd.
Het is een nietsvermoedende late klant.
En je ziet dat er achter een toog iemand staat met een baseballpet op. Ik denk dat dat Cynthia is, die ook regelmatig zo'n baseballpet droeg.
En de klant klopt aan.
Ik heb mij toen direct weggestoken achter een toog.
De klant druipt af en de broers kunnen verder gaan met hun rooftocht.
Dus om u te zeggen hoe dat een dubbeltje rollen kan. Dus had hij misschien kwartier voordien geweest, was de voordeur van de café ook nog open. Toen realiseren die twee daders zich dat ze uiteindelijk aan iets begonnen waren. Want ze hebben een diefstal gepleegd. De slachtoffers kenden hen. Dus de bedoeling was natuurlijk dat ze niet ontdekt werden.
En dan zijn ze beginnen onder elkaar afspreken van ja, ze kennen ons. Als we nu alles meenemen, worden wij morgen opgepakt door de politie.
Ja, de enige oplossing die ze dan zagen was van die mensen te liquideren.
De twee broers Steven en Sven Vlassenbroek hebben tijdens hun verhoor de drievoudige moord in Café Het Vraagteken bekend. De speurders horen tijdens de bekentenis elk detail van de gruwelnacht. De broers knevelen en beroven cafébaas Brian van den Bremt, dienster Cynthia Ronsen en hun vriend Björn Wijmeers. Maar dan beseffen ze dat de slachtoffers hen kennen.
Je slachtoffers waren gekneveld, hun zakken leeggemaakt. Had gewoon weg kunnen gaan.
Ik zei tegen Sven dat ze er ons zouden bijlappen.
Hij vroeg wat we moesten doen. Ik heb gezegd dat ik het ook niet wist.
En dan is uw broer begonnen met ze één voor één te vermoorden.
Ja.
Ze zijn er altijd bij gebleven dat ze dat maar ter plaatse beslist hebben, dat ze impulsief gehandeld hebben. Ik had dus een indruk dat hij niet begreep hoe ernstig dat de feiten waren. Hè. Want hij vertelde dat maar gewoon, hij had dat gedaan.
Ik ben verbaasd geweest van de kortzichtigheid van die jongens. En ook van de koelheid waar het dan uiteindelijk de zaak wordt afgehandeld. Kortzichtigheid, daarmee bedoel ik. Men gaat iemand overvallen. Men weet dat die de persoon die men gaat overvallen, u kent. En dan weet je ook dat je iets gaat moeten doen om te beletten dat je ontdekt wordt. Maar blijkbaar zat er dat niet in.
De jongste broer Steven neemt het initiatief. Hij sleurt Cynthia naar de achterkeuken.
Steven heeft dan Cynthia naar de keuken gesleept. Onmiddellijk haar in de hals een steker toegebracht.
Daar kwam er wat bloed uit, vertelt hij. Maar dat was niet hevig.
Hij dacht, daarmee is alles gedaan. Dan is hij Bjorn gaan halen.
Bjorn hebben ze samen over Brian moeten tillen. Die is al in paniek geweest, want die heeft Cynthia zien liggen.
Steven steekt ook Bjorn één keer in de hals.
En dan heeft hij gezien dat Cynthia nog niet eerlijk overleden was, dat ze zich nog bewoog.
Cynthia en ook Bjorn blijken niet gestorven door die eerste aanval. Steven keert terug naar zijn oudere broer Sven om te overleggen.
Ik heb tegen hem gezegd, die sterft precies niet.
Steven vroeg wat hij moest doen. Ik heb toen gezegd dat het rapper moest gaan.
Ik zei, rapper, dan moet ik zijn keel oversnijden.
Terwijl Sven Vlassenbroek cafébaas Brian bewaakt, gaat zijn broer Steven terug naar de keuken om zijn werk af te maken.
Hij is dan op Cynthia gaan zitten, heeft haar hoofd achteruit getrokken en met de zaagkant van zijn jachtmes heeft hij twee keer door haar keel gesneden. Dan is ze hevig beginnen bloeden. Dan is ze naar Bjorn gegaan. Dan heeft hij met de snijkant van zijn mes over de keel van Bjorn gesneden. Dat lukte eigenlijk niet te goed, want achteraf verklaart hij erover, het was zoals dat ik in rubber sneed. En die heeft dan met het mes dwars door het oog van Bjorn in de oogkas doorprikt, zo diep dat hij kon. Zodanig zelfs dat het lemet van zijn mes gebogen was. Hij is dan naar Cynthia gegaan, die hem blijkbaar nog bekeek en waarvan dat hij toen overtuigd was dat ze nog leefde, heeft hij ook nog verschillende steken gegeven ter hoogte van de keel.
De doodstrijd van Cynthia en Bjorn duurt zeker een half uur. Steven doet het licht van de keuken uit en trekt de deur achter zich dicht. Voor Cynthia en Bjorn kan geen hulp meer baten.
Ik heb nooit geen uitleg gekregen waarom dat de feiten zo gruwelijk waren. Hij heeft er eigenlijk geen uitleg voor gegeven. Dat was voor ons ook zo verwarrend en zo moeilijk. Dat is een vraag die mij nog altijd bezighoudt.
Het is ook een belangrijke vraag voor de gerechtspsychiater die in deze zaak wordt aangesteld.
Daar is niet echt een reden. Die is te zoeken in hun persoonlijkheid eigenlijk. Bij mensen die iemand een zware slag toedient, of dat men een mesteek toedient, dan ziet men dat mensen met een normaal emotioneel functioneren, die gaan op dat ogenblik stoppen en eventueel de hulpdiensten verwittigen. Onze twee jongens die hebben dat niet gedaan, omdat zij daar inderdaad emotioneel geen last van hadden.
Integendeel, de twee broers hebben nog een derde slachtoffer waarmee ze willen afrekenen.
Dat was dan mijn zoon.
Maar Steven is moe en hij kan niet meer. Hij wil dat zijn oudere broer het karwei afmaakt. Maar die weigert.
Steven heeft hem daar dan bij neergelegd. Wat hebben ze dan gedaan? Brian had een zware cadet. Hebben ze Brian en Rikke alle twee opgepakt?
Ze besluiten Brian vast te binden aan een trap in de achterruimte van het café.
Zijn hoofd was derwijze ingepakt dat nog enkel zijn neus zichtbaar was. Steven wilde hem niet meer doodsteken met zijn mes. En hun oog valt dan op een grote kandelaar die op de overloop staat. Als je de trap boven gaat, zo halverwege de trap naar het eerste verdiep was in een overloop. Daar stond er zo'n massieve, zware smeedijzeren kandelaar met een kaars erop. Ze hebben ze elkaar een keer bekeken, die kaars eraf gedaan. En heeft dan eigenlijk, ja, Brian een paar tikken verkocht op het hoofd met die zware kandelaar.
Dan heeft hij de kandelaar omgedraaid en heeft met die pin 4 keer in het hoofd van Brian gestoken. Achteraf verklaarden ze daarover dat ze de schedel hoorden kraken.
Volgens dat ik hoorde van de dokters, moet Brian op dat moment ook een hartinfarct gedaan hebben. Maar dan, ja, het was fataal.
Terwijl was Sven al begonnen met alle mogelijke sporen in de café uit te wissen. Van de straden, van de trap, alles afgekuist. Er was op een bepaald ogenblik aan een tafeltje gekomen waar oorspronkelijk Bjorn en Brian hadden gezeten. En daar vond hij dus 2 portefeuilles, ja, met de recetten van het weekend. Dat was eigenlijk de hoofdbrok dat die mens eigenlijk ontvangen had.
3 moorden voor een paar duizend euro. Voor hun vertrek drinken de 2 moordenaars nog een glas bier.
Ze hebben dan gewacht dat de kust veilig was. En ondertussen hebben ze wat gebabbeld. Hebben ze op het gemak nog een sigaretje gerookt.
Dan een keer gaan kijken door de gordijn. Hoe dat het zat op de markt. Of dat er daar niet te veel beweging in meer was. Als de zaak rustig was, zijn ze dan vertrokken. Dat moet waarschijnlijk rond 1 uur of 3 s'nachts zijn. Ze hebben de deur gewoon achter zich toegetrokken.
Ik heb nog weinig dergelijke verhoren meegemaakt. De man vertelde. En wij hadden de indruk, mijn collega zegt achteraf. Ik had de indruk, zegt hij, dat hij naar een film gekeken had en dat hij de film aan het vertellen was. Zonder enige emotie heeft hij alles verteld, van A tot Z. Hij was zodanig cool, zodanig, ja, emotieloos, niks van inlevingsvermogen. Ze zijn alle 2 emotieloos. Verklaart dat inderdaad de zware feiten? Er zal toch wel ergens enige aanleg zijn?
Met emoties omgaan is niet echt iets wat men moet leren eigenlijk. Men heeft emoties of men heeft geen emoties. Mensen die zelf geen normale, warme menselijke emoties kunnen ervaren, die kunnen zich natuurlijk emotioneel ook niet verplaatsen in de situatie van een ander. En laat men zich ook niet tegenhouden door het leed dat men veroorzaakt. Andere mensen zijn voor hen een object.
4 maanden na de gruwelijke moordpartij houdt de politie met de 2 broers een reconstructie in het café. In Gerardsbergen is de woede op de daders verre van bekoeld.
Mensen die er een smeden gekend hadden, en geroepen, de markt stond vol volken. Ongelooflijk, hè, om dat mee te mogen.
Het zijn mensen die over tekken gesprongen zijn voor hun kunnen te pakken. En de politie heeft echt moeten ertussen komen. Die geroepen hebben van al lelijke dingen. En die ene wuifde naar iedereen. Van in de auto, ja, hij wuifde naar iedereen.
Hetgeen dat er gebeurd is verschrikkelijk. En ik kan mij voorstellen dat die familieleden, die daders zouden lynchen als ze de gelegenheid hadden gekregen. Enfin, zo werkt de rechtsstaat niet, natuurlijk.
Tijdens de wedersamenstelling viel het op dat ze eigenlijk zeer goed meewerkten. Ze waren coöperatief, ze hebben alles tot in de details getoond.
We laten dat ook meestal doen in aanwezigheid van de psychiaters, omdat ze dan ook de daders kunnen volgen en eventueel toch nog uit de manier waarop ze zich gedragen bepaalde conclusies kunnen trekken.
Tijdens de reconstructie krijgen de speurders meer inzicht in de verhouding tussen de 2 broers.
De feiten hebben ze samen gepleegd, maar de daden zijn gesteld door de jongsten. Nu, wij weten ook uit het later moraliteitsonderzoek dat de jongsten eigenlijk opkeek naar zijn broer. En dat hij van alles zou doen om voor zijn broer waarschijnlijk wel in een goed daglicht te staan. Is daar de verklaring dat de jongsten de feiten gepleegd heeft terwijl de broer toekeek? Op een bepaald moment heeft de jongsten het mes overhandigd aan de broer. Hij heeft me al gezegd, ja, doe het jij maar. En jongere broer, wel, dan doe ik het maar zelf. Het moest toch gebeuren. Maar ik denk dat de Nelson, ja, het feit dat je daarbij zit, dat je zijn broer niet tegenhoudt, maakt hem al minstens even verantwoordelijk.
Op 30 september 2005, 2 jaar na hun arrestatie, begint voor het Hof van Assise van Gent het proces tegen de broers Vlassenbroek. Voor de nabestaanden en de speurders onvermijdelijk een nieuwe confrontatie met de daders.
Op het Assise-proces dan in Gent ben ik dan ook moeten gaan getuigen. Daar werd ik terug geconfronteerd met de 2 daders. Het was een hele tijd geleden dat ik ze gezien had. Die zaten er alle 2, stoïcijns kalm. Die gaven geen enkele blijk van spijt over hetgeen dat gebeurd was. Op geen enkel moment heb ik een traan gezien. Ik denk niet dat zij veranderd waren op die tijd.
Het publiek verwacht dat de mensen spijtig betuigen.
Zij hadden niets van spijt. Van de daden die ze gedaan hebben. Dat weet ik. Dat heb ik gezien en dat weten we.
Dat was moeilijk. Het heeft lang geduurd voor mij. Het was een hele maand duurde dat proces, die week.
Tijdens het proces dat 2 weken duurt, gaat de verdediging uitgebreid in op de kansarme jeugd van de broers.
Zij komen uit een gezin met 3 kinderen. Ze hadden nog 1 zus. Vader had blijkbaar ook een alcoholprobleem en was volgens de zus regelmatig agressief.
Op school vallen de broers op door hun asociaal gedrag.
Het was eigenlijk eerder zo dat zij in school beschreven werden als eenzaten, als jongens die niet in staat waren om vrienden te maken. Zij waren helemaal niet geïnteresseerd in anderen. Ze zeggen dat ook zelf letterlijk zo. Wij waren liever alleen, wij waren helemaal niet geïnteresseerd in vrienden. Wat wijst op een gebrekkig emotioneel functioneren. Wat werk betreft hebben ze er alle 2 niets van terechtgebracht. Ze waren onwettig afwezig, ze stelden hun eisen op het werk, zodanig dat ze overal ontslagen werden en dat ze uiteindelijk zonder werk samenwoonden, ook met een zeer beperkt inkomen en dus eigenlijk nood hadden aan geld.
De advocaten van de daders halen de moeilijke jeugd aan als verzachtende omstandigheid.
Zij hadden de neiging om zichzelf als slachtoffer voor te stellen in alle situaties. Maar het is moeilijk om te zeggen wat de invloed is van opvoedkundige factoren en wat de invloed is van genetische factoren, die er zeker zijn. Wij stellen vast dat de zus dezelfde opvoeding gehad heeft en dat die het wel goed doet.
De jury moet amper beraadslagen over de schuldvraag. Sven en Steven Vlassenbroek worden veroordeeld tot een levenslange celstraf.
Veroordeeld Sven Vlassenbroek tot levenslange opsluiting. Veroordeeld Steven Vlassenbroek tot levenslange opsluiting.
U zat er gewoon niet mee in. En mijn straf ook niet. Hè.
Mensen die zo emotioneel oppervlakkig functioneren, die zien emoties ook als een teken van zwakte. Dus zij minachten eigenlijk mensen die wel emoties hebben of emoties tonen.
Als de rechter een straf ging uitspreken, dan heeft de rechter gevraagd, heb de huilder nog iets te zeggen? En dan heeft de ene gevraagd aan de rechter, wij zouden graag weten wat dan de ander Lek Brugge gedaan heeft. En meer hebben ze niks gezegd.
Die trekken dat gewoon niet aan. Die zat naar gewoon te lachen.
Met de uitspraak dat ze levenslang kregen, zeiden ze, ja, we willen levenslang, maar we willen bij elkander in de bak zitten. En dan is Hans rechtgestaan met een zoon en die heeft gezegd: ik ben Hans, mijn leven van mijn broeder gescheiden, ze moeten apart.
De uitspraak zal niemand verwonderen als je ziet wat vreedheid dat er tentoonlijke is gespreid. En dat men dan via het psychiatrisch verslag het etiket krijgt, gevaarlijk.
Ze hebben mijn levenslang gekregen, mijn levenslang. We kennen dat hier in België.
Ik laat het aan de wijsheid van de rechter over om te beslissen of ze al dan niet mogen vrijkomen. Ik hoop dat die mensen een goede beslissing nemen.
Het is gewoon dat ze in de maatschappij niet meer zo mogen komen. Want die man naar begin legt hoor, die naar begin. Het is het enige dat ik zou willen dat ze blijven zitten waar ze zitten.
Als mensen zo gemakkelijk een ander liquideren, wat belet er hen vanmorgen hetzelfde te doen?
Die jongens betekenen een blijvend gevaar. Zij zijn emotioneel in staat om dergelijke feiten opnieuw te plegen. Met behulp van risicotaxatielijst blijkt dat de kans dat zij in de toekomst ernstige, agressieve criminele feiten plegen, dat dat ongeveer 75% is. Dat is hoog, ja.
De daders zijn veroordeeld. En 10 jaar na datum is het café onherkenbaar verbouwd. Maar het trauma blijft. Een zoveelste nutteloze moord waar ook de familieleden het slachtoffer van zijn. Het gemis slijt nooit.
Uw zoon verliezen op die naderdom, op die manier, dat is wat anders, hè. Voor geld, voor een beetje geld, hè. Anders niet als voor geld.
Het is nu 10 jaar geleden ongeveer. Maar ik dat verhoor is nog zoals gisteren. Er zijn weinig zaken die u zo bijblijven. Je kunt dat niet vergeten.
Ik heb het heel moeilijk gehad. En dat heeft jaren geduurd. Maar nu ben ik er nog niet volledig over. Ik denk er nog al dag aan, denk ik eraan.
Als zijn een verjaardag is, of als moederkesdag is, vaderkesdag is, dat zijn momenten dat je het hart hebt. Dat je het geweldig hart hebt, dat je zegt, hij mankeert. Als ik anders thuis kwam van de markt, vroeger, mijn moederkesdag, Brian zette dan altijd een grote bouquet bloemen op tafel. En dan ging ik gaan werken in het café en ik kwam thuis en gelijk dat ik in mijn keuken kwam, stond die een bouquet bloemen er. Dat pakt u, nu komt het thuis en staat er niks meer.
De drievoudige moord in Geraardsbergen is schokkend en onbegrijpelijk door de gruwel van de feiten zelf en de onverschilligheid van de daders. De twee broers, Steven en Sven Vlassenbroek, zitten nog altijd in de cel. Ze kregen levenslang, maar zullen wellicht niet tot het einde van hun dagen opgesloten blijven. De kans bestaat dat ze over enkele jaren weer vrijkomen. Het verdriet van de nabestaanden zal nooit echt slijten. Dit was De Cafémoorden, de tweede aflevering van de podcast De Kroongetuigen, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Niels de Vos zorgde voor de montage en mixage. Dank aan Aimé van Meensel voor de juridische ondersteuning en aan Maite Goossens voor de redactionele hulp. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en door mezelf, Birgit van Mol. In de volgende aflevering onderzoeken we de kindermoord bij het Sportpaleis.